luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. We noemen nu de schriftlezing Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. En we zingen Psalm 39, vers 3 en 4. Psalm 90, vers 1. Psalm 85, vers 1 en 4. Psalm 73, vers 13. En Psalm 73, vers 14. We noemen nogmaals de schriftlezing Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. En we zingen Psalm 39, vers 3 en 4. Psalm 90, vers 1. Psalm 85, vers 1 en vers 4. Psalm 73, vers 13. En Psalm 73, vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond vindt u opgetekend in het laatste Bijbelboek, genaamd Openbaringen aan Johannes. En daarvan het zevende hoofdstuk. We noemden u dus een schriftlezing voor deze avond, Openbaringen 7. En daar wordt u voorgelezen vanaf het negende vers tot en met het laatste vers, het zeventiende, dus Openbaringen 7, vanaf vers 9 tot en met vers 17. Maar wij doen ook deze avond belijdenis. We doen dat met de belijdenis zoals die door onze vaderen is opgesteld, te weten met artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, alwaar onze vaderen aangaande de wederkomst en het laatste oordeel als volgt hebben beleden.
Ten laatste geloven wij en volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verordend, die alle creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al diegenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande diegenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk en onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, daar is de consciëntien geopend en de doden geoordeeld worden. Maar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, Het zij goed of kwaad, ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, en die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getinariseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hun eigen conscientiën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zonen Gods zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkorenen engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoon Gods te zijn, en tot een genadige vergelding zal hem de Heer zulke heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heer. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kan. Uit alle naties, geslachten en volken en talen staande voor de troon en voor het Lam. Bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. En al de engelen stonden rondom den troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterk zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, en ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Tot zover dit schriftgedeelte willen we vooralsnog, voor eerst gemeente, nog aanvangen met de eerste psalm van deze avond, te weten de 90ste psalm, het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren, eer berg en rots uit niet geboren waarden en de aarde rust op haar grondpilaren. Van eeuwigheid, o God, die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. Dat is het eerste vers van de 90ste psalm. De 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hunne zonden aan. En het vierde, het laatste, dan wordt ge na van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Het is het eerste en vierde van de 85ste psalm. 365 dagen zijn ons weer verleden. En elke dag bepaalde er ons weer bij dat we weer opnieuw een dag dichter bij die grote en nimmer eindigende eeuwigheid vandaan zijn, terecht zijn gekomen. Dat alles weer voorbij is gegaan. En dat is toch ook wel heel bijzonder, gemeente. Zo vanavond zal voor een ieder van ons toch ook wel bepaalde gedachten, bepaalde gevoelens oproepen. Dat alles voorbij gaat. Dat wij, ja, naar het einde gaan. En gemeente, wat zou dat toch wel ook op het hart gelegd moeten worden? Dat is het werk des Heren natuurlijk, als dat mag geschieden. Maar de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Het zal eeuwig wel zijn of het zal eeuwig wee zijn. En als ik nou vanavond eens zo eerlijk de vraag zou mogen voorleggen. En dat aan jong en oud, aan klein en groot, hier en thuis, aan een ieder op de kansel en eronder. Maar hoe zal het nou zijn? Als nou die laatste dag in ons leven gaat aanbreken. Als nou die allerlaatste uren in ons leven gaan aanbreken. Die laatste uren waar we afscheid moeten gaan nemen van elkaar. En we overgezet zullen worden uit de tijd in de eeuwigheid. Hoe zal het dan wezen? Waar uw hart zal zijn, daar zal uw schat wezen. Ik bedoel, zoals het in de aard was, in het leven was, zo zal het einde zijn. En jonge vrienden, jeugd, nou is een hele eerlijke vraag weer. Hoe staat het er nou bij vanavond? Wij nu ook zo bezig met alles wat we buiten ons horen. Ja, zeg ik, dominee, maar dat is zo mooi. En dat trekt zo. Dat begrijp ik wel. Maar ik heb het, meen ik, van laatst nog tegen enkele kattengezanten gezegd. De duivel heeft nog nooit wat uitgedacht wat niet mooi is. Wat niet begeerlijk schijnt. Maar weet ge wat die leugenaar daar beginnen, die mensenmoordenaar daar beginnen er nou mee voor heeft. Jonge vrienden, om je eeuwig ongelukkig te maken. En als nou die laatste uren gaan aanbreken in het leven. En we zullen dan niet meer hebben gehad dan alleen maar dit van de tijd en dit van de wereld. En we zullen met lege handen deze aarde moeten gaan verlaten. Ik bedoel, zonder de zaligheid geschonken in het hart. Dan zal het niets anders openbaren dan een eeuwige nacht, eeuwige duisternis. Dan zal het zijn een onuitblusselijk vuur. Waar de worm niet sterft. Waar eeuwige wening zal zijn en knessing der tanden. Dominee, maak je ons dan bang op de laatste avond van het jaar? Nee. Maar ik moet u wel de waarheid van Gods woord voorhouden. Want geliefde, dat is wel de weg, hoor. Als ge onverzoend door dit leven reist en onverzoend straks het leven uit moet, dan zal het u een eeuwige nacht openbaren. Ze is er geen weg meer terug. Is het eeuwig kwijt. Kijk, als dat nou op je hart komt te liggen, jongens, dan hoop ik dat je straks vanavond toch zult gaan beseffen dat je ook van alle ijdele dingen, van alle lege zaken, verantwoording moet gaan afleggen. Eenmaal, hoor. Mag je dan nooit eens een pleziertje hebben? Mag je dan nooit eens wat vermaak zoeken? Het allergrootste vermaak, geliefde, dat ligt in de dingen van Gods woord en van de zaligheid. En kijk, er is er ook een volk op aarde en die zijn er ook in Vriezenveen, weet ik. Die hebben bij ogenblikken wel eens iets gesmaakt en iets mogen proeven van die zaligheid die er nou in hem is. Waar ze door genade toch deel hebben gekregen aan de gerechtigheid die redt van de dood. Kijk, geliefde, dat is een volk dat is door de Heer opgeraapt, opgezocht. We hebben een nieuw beginsel gekregen. Hebben leren stamelen en leren smeken aan de troon der genade. O Heer, red mijn ziel. Maar geliefde, dat is ook een volk dat heeft ook door de genade Gods deel mogen krijgen aan de gerechtigheid die redt van de dood. Een voorsmaak mogen hebben van die eeuwige zaligheid. Van die eeuwige zaligheid die de Heer heeft weggelegd voor al degenen die hem vrezen. Kijk, dat is nou een gelukkig volk. Dan denk ik weer aan een oude vriend. Toen ik jaren geleden eens werd gebeld. Kom je nog, want het wordt nou wel sterven voor hem. En daar ik aan zijn bed zat. Niet goed wetend wat ik zeggen moest. wel vol. Toen zegt de jongen, weet niet, want dit is geen sterven. Dit is leven en zaligheid. In hem en uit hem en door hem. Toen mocht ik getuige zijn, geliefden. Hoe het sterven voor Gods kinderen. Ik zeg niet dat het altijd zo is hoor. Gods volk kan ook wel eens met de nachtschuit weggaan. Maar ik heb mogen zien toen. Hoe sterven voor de kerk op aarde zo makkelijk kan zijn. Want hij mocht delen in beginsel in de vreugde des heils. Kijk, als dat nou de laatste dag van het leven mag worden. En nou leven we geliefden nog onder dat dierbare geklank van de goddelijk getuigenis. Nou gaat de Heer er nog uit. Nou begeert hij er nog te trekken uit die duisternis. Nou begeert de Heer nog mensen, kinderen te lokken door dat dierbare woord. Dat heeft geen lust in uw dood en in uw verderf. Maar daarin dat u zou bekeren en leven. En ach, dan ligt er ons vanavond geliefden een kostelijk gedeelte voor toch. Aangaande dat wat de Heer heeft weggelegd voor al degenen die hem vrezen. Wat is dat dan? Is dat een hemel? Wat hierover gaat in openbaringen. Is dat die plaats met die straten van goud en met die paarlen poorten? Nou geliefden, dat is de plaats waar hij zal zijn. Alles en in allen. Kijk, en daar hopen we vanavond dan een enkel ogenblikje maar uw aandacht bij te bepalen. U vindt onze tekstwoorden dan ook in openbaringen 7. En wel in het laatste gedeelte. Het zijn eigenlijk de versen 14 tot en met 17... En ik lees u alleen nog het 14e vers eenmaal. En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Ik zei gemeente, deze laatste tekstwoorden van het 7e hoofdstuk van de openbaring. En dat spreekt ons van de heerlijke toekomst van Gods kinderen. De heerlijke toekomst van Gods kinderen. We zien, ik zei het in een enkel ogenblik vanavond, maar in de eerste plaats wie in die toekomst delen. In de tweede plaats zien we in deze tekst woorden wat ze in die toekomst doen. En tenslotte in de derde gedachte zien we wat hun deel zal zijn in die toekomst. Dus de heerlijke toekomst van Gods kinderen. Wie erin delen, zei ik, wat ze in die toekomst doen en wat hun deel zal zijn in die toekomst. Want geliefden, als we hier dit laatste Bijbelboek voor ons hebben liggen, de openbaringen aan Johannes. Dan weet u, ik zal het voor de kinderen even proberen wat heel kort toe te lichten. Dan is Johannes de apostel op het eiland Patmos. Verbannen, keizer Domitianus heeft niet begeerd dat de apostel predikt aan het licht der wereld. Die keizer heeft, evenals u en ik wel van nature overigens, de duisternis liever gaat dan het licht. Eigenlijk vrede, geen gevaar, want een apostel was gekomen. Om in zijn tijd eigenlijk maar één ding te doen. Het aan te zeggen dat het rechtvaardige wel zou gaan. Maar de goddeloze kwalijk. Heeft eigenlijk maar één ding begeerd. Te prediken dat de bijl al reden lag aan de wortel van de bomen. En dat nou één ding nodig was. En dat woord begeerde keizer Domitianus niet horen. En daarom heeft hij Johannes verbannen op Patmos. En daar zit Gods knecht. Eenzaam. Ogenschijnlijk verlaten. Maar de Heer, wiens ogen de ganse aarde doorlopen. En alles ziet en alle dingen weet. Heeft daar ook Johannes willen opzoeken. En wat heeft hij gedaan? Ach, hij heeft eigenlijk zo in heel dat boek openbaringen. Johannes willen gaan tonen. Aangaande de dingen die met haast moesten geschieden. Daar heeft Johannes op Patmos gemeente een blik mogen krijgen. We zouden zeggen in de toekomst. Heeft de Heer hem een en ander willen onthullen. Aangaande dat wat nog moest gaan plaatsvinden. Die vreselijke oordelen. Maar gelijkertijd ook naar die grote zaligheid. Waar hier dan in dit 7e hoofdstuk over gesproken wordt. En dan lezen we dat Johannes daar een gezicht krijgt te zien. En dan ziet hij dat er uit die 12 stammen Jacobs 12.000 uit elke stam verzegeld waren. Wat wil dat zeggen? Nou geliefden, die waren in de hemel gezet. En die lagen onder het zegel der verkiezing. Maar die waren ook zo dermate verzegeld, ook door de Heilige Geest, dat ze ook daar in de hemel verzegeld waren. Daar konden ze nou nooit meer uitvallen. 144.000. 12 maal 12.000. Een grote schare die niemand tellen kan. Ja, dat heeft Johannes er maar bij moeten zeggen. Waarom? Nou, omdat hij leefde in de tijd, geliefden, u weet dat wel, dat ja, de Romeinen natuurlijk de baas waren. Ook de Romeinse taal en de Romeinse cijfers in opkomst waren. Nou, 144.000, onze jonge vrienden weten dat waarschijnlijk. Dat kun je eigenlijk in Romeinse cijfers niet uitdrukken. Je ziet wel eens een gebouw. En dan staat er op de gevel een reeks letters. Ja, dan weet je, dat zijn Romeinse cijfers. En als je nou enigszins er iets van weet, dan ga je proberen het uit te rekenen welk jaartal er nou staat. Nou, het hoogste cijfer bij de Romeinen was een M, dat betekende 1000. Maar als je nou 2000, dan moest je twee keer een M schrijven. 144.000, nou ja, je begrijpt, dat past natuurlijk nooit meer op een gevel. Een schare die niemand tellen kan, zo groot. Uit al de geslachten. Het Jood en heiden. Een schare die niemand tellen kan, kleinen en groten, rijken en armen. Uit alle geslachten, talen, natiën en tongen. De Heere liet als het ware Johannes zien, die daar zo moedeloos op Patmos had, bestreden en aangevochten, in de vertwijfeling. Ongetwijfeld vol ongeloof. Maar dat de Heere zijn werk voortzet en dat de Heere zijn werk niet losliet, maar dat de Heere zijn eigen werk zal gaan voleindigen tot op de dag der dagen. 144.000. Al de windstreken uit het noorden, uit het oosten, uit het zuiden en het westen. Maar allemaal ten diepste toch één en hetzelfde volk. Want als het uiteindelijk aan Johannes wordt gevraagd. Wie zijn nou deze die daar staan voor de troon Gods en voor het Lam? Ja, dan staat er hier zo heel treffend toch in dit gedeelte. Die zijn het die een lange witte klederen hebben wit gemaakt in het bloed des Lams. Die zijn het die uit de grote verdrukking komen. Kijk, dan kreeg Johannes een ogenblikje te zien natuurlijk. Dat er van die verdrukten toen de tijd in de verstrooiing. Door die Romeinse overheersers zo fel werden onderdrukt. Maar uiteindelijk toch, hoewel ze gedood werden, tot die scharen die niemand tellen kan behoorden, dat ze daar in de zaligheid mochten delen. Ze komen uit de grote verdrukking. En dat is nou geliefd in heel die kerk van al de eeuwen geweest. Die komen allemaal uit de grote verdrukking. Hebben ze dan allemaal dezelfde weg moeten meemaken? Zoals die vervolgde christen in de dagen van Johannes in de vroege kerk? Nou, dat kan onderscheiden zijn. Maar gemeente, heel de schare die daar voor de troon Gods en voor het Lam staat. Die triomferende kerk. Nu, reeds. En straks, als de volheid der tijden daar zal zijn en dat getal daaruit verkoren en vol zal zijn. Dan zijn het al degenen die uit de grote verdrukking komen. Want ach, al degenen die zalig worden. Die hebben dat hier in de tijd op aarde toch enige mate ingeleefd, niet waar? Wat? Nou, die verdrukking. Ik bedoel dus niet die tijdelijke verdrukking. Maar die andere verdrukking. Wanneer? Nou, toen uw ogen geopend werden. Door de dwaasheid der prediking, dat woord uitging. En de Heilige Geest medewerkte. Uw ogen opende, maar u in... kreeg de blikken in uw eigen hart en leven, of met andere woorden als het ware, uw eigen gedaante kwam te zien. Wat geliefden als de prediking uitgaat met kracht, en dat onwederstandelijke werk des Heren gaat plaatsvinden in het hart, het zij van een jongen of een meisje, of een man of vrouw op leeftijd, dan zullen ze toch alle gaan leren ontdekken wie ze zijn. Zondaar. Een mensenkind die nou niet beantwoordt aan het goddelijke doel. Anders gezegd, een mensenkind die krijgt te zien dat hij met zijn woorden, met zijn gedachten, met zijn werken, het heel zijn leven, eigenlijk niet anders heeft gedaan dan in de weer der zonde wandelen. God verlaat de dagen zonder getal. gedaan hebbende wat kwaad was in de ogen des Heren. Goed uit zijn antwoord gekomen. Geschapen naar Gods beeld, u weet het. Onbevlekt, onbesmet, onbezoedeld. Rein. Volkomen rein, heilig. Geen smet, geen vlek en geen rimpel. Maar geliefden, ze hebben hier in de tijd op aarde geleerd. Dat ze van de hoofdschedel tot de voetzool toe geheel en al melaats waren. Of anders gezegd. Dat ze hun klederen hebben bezoedeld. In de wegen der zonde. Op de plaatsen der ijdelheid. Dat ze vuile lompen dragen. Dat ze in het oog van God afzichtelijk zijn. Gemeente, sta me toe dat ik vanavond u toch eens weer eerlijk de vraag stel. Na die 52 zondagen die achter ons liggen. Heb u dat in de achterliggende weken, in de achterliggende maanden enige mate ingeleefd? Heb u dat in uw leven misschien al wat langer geleden in mogen leven? Dat uw ogen geopend werden? Dat je geleerd hebt tegen God gezondigd te hebben. Gedaan dat kwaad was in zijn oog. Schuldig stond, doodschuldig. Een ongelukkig arm en een verloren mensenkind was. Die voor de Heere niet kan bestaan. Kijk, dan ga je verstaan dat die mensen die daar voor de troon dan staan, uit de grote verdrukking komen. Waarom? Nou geliefde, als zonde zonde wordt en God God wordt en schuld schuld wordt in mijn leven. Kan ik niet meer vier overeind voort blijven gaan, toch? Kan het niet meer anders. Of je ligt bukken en buigen. Waarom? Omdat er ergens zo in Gods woord heel eerlijk geschreven staat. Omdat de hand Gods dag en nacht zwaar op je is. Je voelt de grootheid van je kwaad. Kijk, dan gaat het oudejaarsavond worden in je leven. En dat hoeft niet 31 december te zijn hoor. Dat kan in februari zijn, dat kan in maart zijn. Waarom? Nou geliefde, nou komt ge te verstaan dat ge verantwoording af moet gaan leggen voor de Heere. Sterven moet, God moet gaan ontmoeten. En je kunt de Heere niet ontmoeten. Waarom niet? Nou, als God in het recht gaat treden en gaat gadeslaan en al je ongerechtigheden in het gericht gaat brengen. Och, wie zal dan bestaan? Kijk, dat maakt dat je onderdrukt wordt. Dan voel je de last der zonden en der plagen je schouders naar beneden drukken. Ik zou het heel de gemeente van Vriezenveen wensen en toewensen en gunnen. Dat er zulke gebukt gaan. Bezwaard van hart. Die niet meer anders kunnen dan nederig knielen, want dat werkt het uit, dag. Ga je aan de Heere bekennen oprecht je zonden. Dan ga je geen kwaad meer verbergen dat er in je wordt gevonden. En hoe kan dat hoor? In het leven van een jongen of een meisje, een van onze jonge vrienden. Want de Heere bekeert ook jonge mensen, kinderen. Je hoeft er geen 80 voor te wezen hoor. Je hoeft er ook geen 80 voor te wezen om te moeten sterven. Maar het is toch een gelukkige wel dat als we hier in de tijd op aarde gaan worden wat we zijn. En de Heer het weliswaar dan misschien gaat zeggen. Betaal me wat geschuldig zijt. En dan sta je met je vuile klederen. Kun je proberen te doen wat je wilt hoor. Maar schoonmaken lukt niet. Toch. De tranen die je brengt, plengt en de offers die je brengt, kunnen je niet redden. Je kunt je knieën stuk bidden, de kerkbank verslijten. Je kunt de Bijbel van voor tot achter lezen en weer terug. En ik zou bijna haast willen zeggen, dat gaat ook gebeuren hoor. Want je gaat jezelf zaligheid werken. Alles eraan proberen te doen om vrede met God te vinden door het geloof. En je bent niet verder gekomen misschien. Dan alleen nog meer te moeten inleven. Nou ja, ik zei van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Helaas. Zwart. dienstbaarheid. Zoals de bruid uit het hooglied zo teer en treffend zegt, heel eerlijk overigens. Zwart als de tenten van Kedar. U weet, dat waren die tenten in de woestijn die bestoven werden. Het zand van de woestijn, de regen die erop nederdaalde. Dat oprollen, dat uitrollen, iedere keer maar weer opnieuw. Die tenten waren niet meer om aan te zien. Kijk, de schare die voor de troon is, die onderdrukt wordt, heeft zichzelf zo leren kennen. En gemeente, dat is nou zo noodzakelijk. Want als we het in de tijd op aarde niet gaan ontdekken, dan moet ik u heel eerlijk er weer voor waarschuwen. Dan zal het gaan gebeuren als je voor de rechterstoel komt. Waarom? Nou, dan is er een gedenkboek voor zijn aangezicht. En gaat de Heer je eerlijk maken. En alles wat u vergeten was, wordt dan ordentelijk voorgesteld. Heb je op 1000 vragen niet één antwoord meer. Kijk, en daarom, gemeente, zou ik het u zo gunnen en toewensen. Dat je er nou in de tijd op aarde overtuigd van raakte wie je was. Ach, dan verkeert je een grote verdrukking. En hoe zul je dan rechtvaardig verschijnen voor God? Als het alleen maar minder is geworden. Kijk, geliefde, dat is de plek waar de Heer zijn genade gaat verheerlijken. Want dan staat je, nou ja, als het ware daar als een Jozua, die hoge priester, u weet wel, in Zacharia 3. Het was toch voor een man? Ach, we zouden zeggen, had heel zijn leven in de dienst des Heren doorgebracht. Maar wat was hij geworden? In de inleving voor zichzelf, de grootste van de zondaren. En de verklager der broederen kwam erbij om hem te verklagen. Aan te klagen. En Jozua moest zwijgen. Had geen verontschuldigingen meer. Maar had ook geen rechten meer. Want je weet, dat is verloren aan eigen kant. En de welverdiende straf je waardig gemaakt. Of kun je er nog tegenin iets werpen? Of moet u het ook eerlijk bekennen? Vanavond. Als u terugziet op dit achterliggende jaar. Dat u willens en wetens volhard hebt in de zonde. Willens en wetens gedaan hebt dat kwaad was in de ogen des Heren. Kijk, die zonde, de wet leven, de heidenen, die worden zonder de wet geoordeeld. Die kunnen straks zeggen, maar ik heb niet geweten. Ja, ze hadden natuurlijk een ingeschapen godskennis. Zullen ook niet te verontschuldigen zijn. Maar wij die de wet hebben, wij worden naar de wet geoordeeld. Nou, gemeente, dan die twee tafelen. Hoe schuldig? Hoe schuldig? Heer, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borger op Hizkia. Waarom? Hizkia had uit dat dierbare woord iets mogen leren dat er nog een weg en nog een middel tot zaligheid was. Niet in hem, niet bij de mensen, maar wel bij de Heere vandaan. Want oh, die komende verlosser, zo wist Hizkia, zou eenmaal komen. Maar Hizkia wist ook dat die gerechtigheid wel geschonken moest worden, zoals ook Jozua in zijn leven die gerechtigheid heeft nodig gekregen. En mocht Jozua gebeuren toch? Dat God naar rechten niet wilde schuldig keuren. Waarom niet? Jozua's vuile klederen werden hem uitgedaan. En hij kreeg wisselklederen. We zouden zeggen reine klederen. Aangetrokken. De Heer kwam als het ware Jozua daar te rechtvaardigen. Hoe en waartoe? Nou, door het werk van een ander. Door het werk van die betalende borgenmiddelaar. Die ook Jozua's naam en de naam van al Gods kinderen op zijn hart had liggen. Toen hij zijn ziel daar voor hen tot een schuldoffer heeft gesteld. En voor hen de prijs betaald heeft. Kijk, nou mocht Jozua het in zijn leven gaan leren verstaan. Van Gods kant. Dat hij nou ook voor zijn zonde was gestorven. En de gerechtigheid ook voor Jozua had verworven. Kreeg hij een lang wit kleed aan. Wacht, gemeente, dat is het werk Gods. Niet alleen dat hij ontkleedt, maar ook dat hij overkleedt. Ik bedoel, niet alleen dat hij je naakt en schuldig voor hem doet zijn. Maar ook dat hij die gerechtigheid die hij verworven heeft je komt te schenken. Door de mogelijke heen. Maar omdat hij het doet en hij het kan, geliefde, kan het en zal het. En o, hoe gelukkig dan toch die scharen. Die dan daar als het ware in de tijd op waren witte klederen mag ontvangen. Witte klederen. Smetteloos, vlekkeloos. Omdat Christus Jezus op Golgotha daar naakt hing. En juist daar betaalde de prijs der zielen dat rantsoen. Dat heel zijn kerk op waarde in tijd nog eeuwigheid meer kon voldoen. Maar voor hen dat daar heeft betaald, de dure prijs van zijn hart en bloed gestort heeft. Opdat hij u dat schone, dat kostelijke kleed, dat bruiloftskleed, zou kunnen verwerven en zou kunnen aantrekken. Kijk, geliefde, daar wordt de kerk ondertrouwd. In gerechtigheid en in geloof. Als God zijn genade schenkt, dan worden ze zijn bruid. En staan ze zonder smet, zonder vlekken, zonder rimpel. Heilig, volmaakt voor hem. Want als je gerechtvaardigd wordt, geliefde, door zijn bloed, door het geloof. Dan moet u misschien wel zeggen dat u tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebt en geen daarvan gehouden hebt. En moet u het erkennen tot uw smart en schuld dat je nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. Maar zijt ge toch rein. Waarom? Omwille van zijn werk u geschonken. Uit genade, uit loutere genade. Smetteloos, vlekkeloos. Hij de uwe, u de zijne, ondertrouwd zei ik. Gewassen in dat bloed. Wat een gelukkig volk, geliefden. Dat hier in de tijd op aarde zulke lange witte klederen heeft mogen aantrekken kregen. De Heere ziet geen zonde meer aan in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. Dan zijn ze volmaakt. En begeren ze eigenlijk één ding. Om van nu en voortaan alle dagen te wandelen in gerechtigheid. Nooit meer de Heere te verdriet doen. Nooit meer tegen de Heere te zonden. Alle dagen oprecht voor zijn aangezicht te wandelen. Het doet me net wel weer opnieuw trouwens denken aan die prachtige bruidsjapon. Nou, u kent dat beeld. Zo smetteloos, zo rein, als de dag begint. De bruid in haar schoonheid. Maar aan het einde van de dag, wat zeg ik, slechts al na enkele uren, is heel die onderkant van die prachtige witte trouwjurk niet meer om aan te zien. Kijk, dat is het beeld. Dat is het beeld van Gods kerk op aarde. Die zichzelf trachten onbesmet te bewaren van de zonde vanwege de liefde in haar hart uitgestort. Maar ze hebben het moeten bekennen dat ze tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed waren. Zichzelf niet onbesmet konden bewaren. Maar steeds weer opnieuw gevallen zijn in de zonde en in de ongerechtigheid. Maar geliefde, als ze straks voor de troon staan, voor het lam, dan hebben ze lange klederen wit gewassen in het bloed des lams. Dan zullen ze nooit meer bezondigen. Dan zullen ze nooit meer bezoedeld worden. Dan zullen ze altijd eindeloos, storeloos, volmaakt, rein zijn. Wie zijn het die daar voor de troon staan? Nou ja, die 144.000 allemaal dezelfde zaligheid in de leven ontvangen. En wat doen ze daar voor de troon? Nou ja, ze zijn daar voor de troon Gods en ze dienen hem, lees ik, dag en nacht in zijn tempel. Dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Kijk, dan mag de kerkgeliefde gaan doen wat ze op aarde niet konden. Wat dan? Nou ja, wat ze wel begeerden, wel hebben beleden en beloofd hebben. mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Om alle dagen te wandelen in die nieuwe gehoorzaamheid. Alle dagen beloofd, Heer, ik zal nooit meer zondigen. Ik zal u dienen, alle dagen. Al was er inderdaad geen hemel tot beloning en geen hel tot straf, maar één verlangen, maar één hartelijke begeerte. Om hem te eren, te loven en te lieven met alles wat in u was. En hier op aarde, nou ja, ik zei het wel geprobeerd, nooit gekund. Maar daar straks in de hemel, o, ze gaan doen wat ze hier niet konden, maar dan zal het gaan. Waarom? Geliefde, dan leven ze daar alle dagen voor zijn aangezicht. Dienen ze hem daar in zijn tempel. Dan zullen ze in volmaakte gehoorzaamheid voor zijn aangezicht wandelen. Storeloos, eindeloos, van de morgen tot de avond. Alle dagen is het tempel. Ja, er is natuurlijk in de hemel geen tempel. Het is allemaal vaak beeldspraak, u begrijpt dat. Hier op aarde worden de tempels gebouwd. In de dagen van Johannes op Patmos, dan wist hij het, dat de Joden hun tempels hadden, de plaats waar ze de Heeren mochten dienen en vrezen, waar ze voor het aangezicht des Heeren mochten naderen. Waren dat wel eens de beste plaatsen? Want de kerk kent wel eens tijden, toch? Dat ze in Gods huis mogen zitten en de hemel hen dient. De hemel laag komt hangen. De Heer door zijn woord en geest hen komt te waarbijden. En zijn genade in het hart doet vloeien. Waar de Heilige Geest werkzaam wordt. En ze zo verkwikt en verzadigt en verlaafd. Dat het bij ogenblikken de allerbeste plaatsen zijn hier in Gods huis. Dan zou je wensen dat de kerk nooit meer uitging, toch? Want er wordt er gesproken naar je hart. Wordt er verklaard hem die je ziel zo lief heeft gekregen. Wordt er verkondigd wat er in je hart leeft. Wordt je verklaard wie de Heer is en wie die blijft voor al degene die die van eeuwigheid heeft lief gehad. Ik zei de beste plaats. Petrus mocht met Johannes en Jacobus op de berg der verheerlijking zijn. Wat zeiden ze, Heer, het is goed dat we hier zijn. Laat ons 3 tabernakelen bouwen. Voor u een, voor Mozes een en voor Elia een. Kijk, daar wilden ze zijn. Waar hij alles was. Wat volmaakt was. Waar zijn ogenblikje verlost waren van al de verlokkingen en van al de verleiding van deze aarde. En waar hun ziel als verslonden lag in de liefde Gods. Dat was de allerbeste plaats. Nou ja, die tijden mogen er wel eens zijn voor de kerk op aarde. Maar ja, vroeger zeiden we uurtjes voor korte duurtjes. Niet? Zo genoten, zo weer toegesloten. Maar daar, daar dienen ze dag en nacht in zijn tempel. Een eeuwige, storeloze zaligheid. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Dat is ook mooi, hè? Die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Die strekt als het ware zijn handen over hen uit. En ze zien als het ware niemand anders dan de Heere alleen. Maar ik zei, gemeente, dat gaat de kerk op aarde toch niet om de hemel. Het is de kerk op aarde toch te doen om Christus Jezus. Hun liefste, hun een en al. Zou je hem, nou ja, nou zeg ik dat opnieuw met eerbied en voorzichtigheid natuurlijk, maar zou je hem nou uit de hemel halen? Zou de hemel dan voor de kerk een hemel zijn? Zou je met eerbied gezegd Christus nou in de hel zetten? En je zou de kerk in de hel erbij zetten? Ik weet wel, dat kan natuurlijk niet. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Is de hel dan voor de kerk op dat moment niet de hemel? Want als hij er is, kunnen ze overal zijn. Met hem. Springen ze over een muur. En met hem dringen ze door een bende. dan is die hun een en al. Kijk, gemeente, straks zal hij hen daarover schaduwen. Dat laat natuurlijk ook iets zien. Ja, wat de Joden in de dagen van Johannes natuurlijk ook wel hebben geweten. Maar van dat Loofhuttenfeest. Ik bedoel, van dat feest wat de Joden mochten kennen. Ieder jaar weer opnieuw. Als ze terugdachten aan die 40 jaren dat de Heere zijn volk door de woestijn heeft geleid en getrouwelijk heeft onderhouden en verzorgd. Dat hij het hen aan niets deed ontbreken. Dat de Heere de wolkkolom en de vuurkolom heeft gegeven, desdaags, desnachts. Dat ze gedurig onder zijn trouwe zorg mochten vertoeven. Alzo dat hun schoenriem niet verouderd werd, hun klederen niet verouderd werden. Waarom? Omdat de Heere voor hun welstand waakte. Hij heeft hen kinderlijk getrouw verzorgd. Deed het hen aan niets ontbreken. Maar bovenal, ik zei, was hij in hun midden. Als een die dient. En daarom hadden ze niks te vrezen. Maar geliefden, dat nou straks. Als degene die op de troon zit hen zal overschaduwen. Wat zullen ze dan toch eeuwig zingen? Niet. Van Gods goede tierenheid. Hier op aarde zingen ze het bij ogenblikken toch wel eens. Als de hemel zo laag hangt. De zaligheid een ogenblik in het hart wordt afgedrukt. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Maar geliefde, daar straks. Waar geen drijven meer zal zijn, waar geen wet meer zal zijn. Waar geen duivel meer zal zijn, waar geen vlees meer zal zijn. Waar al de vijanden ten diepste voor eeuwig prooi hebben moeten loslaten. Daar zal hij hen overschaduwen. Wat zal het een eeuwige zaligheid zijn. Als ze verlost zijn van die driehoofdige vijand. Niet meer dat verdorven vlees. Dat zonder lievende bestaan. Nooit meer te hoeven klagen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Nooit meer de strijd, niet alleen van binnen, maar ook niet van buiten. Nooit meer de haters, nooit meer de smaters. Nooit meer last van die leugenaar te beginnen. Die elke dag weer opnieuw zijn kerk aanvalt, zijn kerk bestrijdt. Altijd maar weer en opnieuw strikken en lagen legt. Altijd er maar weer op uit is om u in het ongeluk te storten. Om u de vrede te ontnemen door u in de zonde te laten vallen. Kijk, gemeente, dan zal dat eeuwig voorbij zijn. Dan zal in de hemel, nou ja, geen dag en geen nacht meer zijn. Want daar is de tijd voorbij gegaan, is de eeuwige volheid geworden. Ja, dat lees ik eigenlijk. Ik zei om niet alles te kunnen noemen, helaas vanavond, maar daar zullen nou alle tranen van hun ogen worden afgewist. Dacht zo'n ogenblik, is dat misschien nou niet net de kern van de zaligheid? Is dat nou misschien net het grootste vertroosting niet voor de kerk des Heren op aarde? Waarom? Nou ja, het is een kerk die hier op aarde tranen zaaiend over de wereld voortgaat. Ze hebben een tijd in de leven gehad, kenden ze geen tranen. Meenden ze dat deze wereld vreugde was, een blijdschap was, hebben ze geprobeerd eruit te halen wat erin is. Maar als God in je leven gaat komen, geliefde, ga je voor het eerst wenen. Een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Je tranen onder het klagen tot je spijzen dag en nacht. Waarom? Omdat je God verlaten hebt, dagen zonder getal. En die kunt zijn die je moet zijn. Wenend over de zonden. Misschien niet altijd met de letterlijke tranen. Maar wel met een hart dat schrijt. Dat schrijt ook zo dikwijls over het gemis. Ik bedoel, over de verlatenheid. Want de kerk op aarde mag wel eens een ogenblikje van die voorsmaak hebben. Maar ze zijn in de tijd op aarde meer arm dan rijk. Ik bedoel te zeggen, ze liggen vaak meer onder dan boven. Vaak meer in het gemis dan in bezit. En als ze in het gemis leven, als ze weer de strijd met zichzelf hebben, hem een ogenblik niet meer kunnen aanschouwen, dan vindt ge hen in tranen, een droefheid. Dan zijn ze zijn ongetroosten. Die zijn niet te troosten. Die zijn door mensen ook niet te bemoedigen. Moet je elkaar dan niet bemoedigen, moet je elkaar dan niet, natuurlijk. Dat dierbare woord, die kostelijke belofte Gods, de gewisse belofte Gods, die in Christus Jezus ja en amen zijn, die mag tot de kerk verkondigd worden. Die mag aan de kerk worden voorgehouden. En als de Heer het nou door zijn lieve geest is komt toe te passen aan het hart, zulk een overbekend woord, zo'n overbekend schriftgedeelte, zo'n overbekende tekst, ja, dan mag het toch wel eens een ogenblikje zijn dat ze moed mogen scheppen, behoudenis mogen vinden, hem eens weer in het oog mogen krijgen en een ogenblik weer stil en gerust mogen zijn zoals een kind dat zich bij zijn moeder bevindt. Hebben ze een ogenblikje nog eens weer rust, een ogenblikje vreugde, een ogenblikje blijdschap, maar het duurt vaak nooit zo lang. Want ze gaan al wenend voort, tranen zaaiend. En ze willen de tranen nog niet kwijt. Ik bedoel, dat is voor hen de grond der zaligheid niet. Want dat is alleen dat dierbare bloed. Maar die tranen, die zijn tot dikwijls wel eens tot vernedering. Kunnen je ziel nog wel eens vertederen. Want als je tijden moet kennen dat de tranen zelfs op zijn gedroogd. En je misschien wel eens bedelt of er nog eens tranen mogen vloeien. Dan zijt ge het ongelukkigste mensenkind op aarde. Maar geliefde, straks, in die eeuwige heerlijkheid, in die eeuwige zaligheid, als ze niemand anders zien dan hem en hem alleen, als dat lam in het midden van de troon is, dan gaat hij met een zachte doek alle tranen van hun ogen afwissen. Dan is de oorzaak van de tranen weg. De zonde. Dan zijn de gevolgen van de zonde, de moeite, het verdriet, het leed, de smart, alles wat je in de wereld hebt moeten ondervinden, dat is weg. En dan zal er daar in de tijd, in die eeuwigheid, nooit geen traan meer geweend worden. Maar zal er een eeuwige blijdschap op hun hoofden wezen. Zal dat een vreugde zijn. Een blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. De zaligheid die geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, niet ineens mensenhart is opgeklommen. Maar die de Heer nou heeft weggelegd voor al degenen die hij verkoren heeft en in de tijd geroepen heeft. Die hun lange klederen mochten binnenmaken in het bloed des lams. En die een eindeloze, storeloze zaligheid tegemoet gaan. Ik zei geliefden, een ogenblik van wat de Heer heeft weggelegd voor al degenen die hem vrezen. Maar daartegenover, die eeuwige nacht, die eeuwige duisternis, die eeuwige rampzaligheid, dat eeuwige vuur, die eeuwige toorn. Ach, geliefde medereizigers, zoudt ge nou in dat lieflijke heden daar genade? In dat kostelijke ogenblik wat de Heer ons nou nog laat. Die zoeken wat tot uw eeuwige vrede dient. Jongens, ik ga het nog een keer zeggen. Je moet me niet kwalijk nemen, maar ik kan het niet nalaten. Maar zou je dan niet deze laatste uren je knieën buigen? En voor de Heer bukken en buigen? En je rechter om genade leren smeken? Hem vragen of hij verzoening zou willen doen over al je gruwelen. Alles wat er is geweest in de achterliggende weken en maanden en achterliggende jaren. Heel je leven. Het zal toch wat zijn, verliefde. Als we op zulke grote zaligheid geen acht hebben gegeven. Maar straks in die eeuwige nacht en die eeuwige duisternis moeten wegzinken. En eeuwig zullen moeten wenen en onze tong moeten kauwen. Eeuwig dan te moeten zeggen, had ik nou maar. Op zulke grote zaligheid acht gegeven. Het is nog het heden. En de Heere leeft nog. En bij hem is nog vergeving. Wat zeg ik? Veel vergeving. Wie weet dat? Al degenen die thans daar staan. Die uit die grote verdrukking komen. Want hen is veel vergeven. Hoeveel? Veel meer dan ze ooit hadden gedacht. Maar het is alles op een dierbare borg, op dat dierbare lam gelegd. En door zijn striemen is hen genezing geworden. Zijn vloek is tot hun zaligheid geworden. En geliefde, daarom kan het nou. Ook vanavond in Vriezenveen nog voor de allergrootste der zondaren. Alleen uit genade. Alleen omwille van die dierbare borg. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen tot slot met elkaar. Van de 73ste psalm. 13e vers. 73, het 13e. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn ogen baarden nevens u toch lusten? Het 13e van psalm 73. Gezegd hebbende, willen we samen dan de slotzang zingen en wel van de 73ste psalm, het 14e vers, 73 vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat heel lang en wordt vervloekt, het 14e van 73. heen in vrede naar uw huizen, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.